mei is de Raaf.
28 mei?
Ja.
En niet 29 mei?
Nee.
28 mei. Oh, dan hebben ze 27 mei waarschijnlijk een...
Ja, want het is nu op dinsdag de Raaf, omdat...
Ja, dan moet je aan de onderkant zitten een. Zo, dames en heren.
Ja. Goed hoorbaar.
Spreekt u maar.
Want die moet je dan weer, ik weet het. Je moet het niet te dicht, hè? Geloof ik, een beetje zo houden. Zo een beetje houden. Wel zo, oké.
Ja, dat de mensen denken, na hoe ingewikkeld dat is. Gewoon één keer, toch? Of indrukken.
Ja, je drukt hem omhoog. Dat stuk.
Oh, dan...
Thank you. Zo, goedenavond, dames en heren van commissieleden en ook van de raad zie ik hier aanwezig. Welkom bij de huisvestingsverordening en de informatiebijeenkomst. Daarover ook natuurlijk welkom de dame in het publiek en de mensen thuis natuurlijk. Om te beginnen wil ik even, er wordt straks er zijn vragen gestuurd vorige week naar de wethouder. Daar is antwoord op gegeven van verschillende partijen. Dat is vanmiddag gekomen. Ik kan me voorstellen dat, of wij kunnen ons voorstellen dat daar misschien toch nog even wat ruimte voor geboden moet worden om daar, om dat nog even te lezen. Ik open de vergadering, maar ik schors hem nu ook even voor 10 minuten met uw instemming. Dank u wel. Tot over 10 minuten. Zo, goedenavond nogmaals. We zijn weer terug. Er is wat gelegenheid gegeven om de stukken te doorgronden, zoals dat heet, de antwoorden daarvan. We gaan even door met de informatiebijeenkomst voor de huisvestingsverordening. Even de volgorde van de dingen. Ik zal straks de wethouder Bekkering even het woord geven. Die gaat nog wat inleidende teksten geven. Hiernaast mij is mevrouw Van der Weert van de Boeg, beleidsmedewerker, die straks ook een presentatie gaat houden hierover. En daarna is er wat ruimte voor discussie en stellen van extra vragen of nog even ingaan op de vragen, de antwoorden die zijn verstrekt vanmiddag. Dus meneer Bekkering, ik geef u het woord graag.
Ja, dank u wel meneer de voorzitter, geachte raadsleden. Allereerst dank voor het tijdig toesturen van de vragen. Die dank die betreft met name de fracties van GroenLinks en Kieslokaal en CDA. Waarvan ik ook begrijp, een aantal partijen noem ik niet, maar ik weet van een aantal partijen dat ze ook geen vragen hadden. Maar waarom noem ik dit expliciet? Omdat dat ons helpt, ons allen helpt om zo'n vergadering ook goed voor te bereiden. En het hopelijk vandaag ook te kunnen hebben over de essentie van het verhaal. Hè. Dat is ook door een van uw collega's gesteld. Wat willen we nou met de huisvestingsverordening echt bereiken? Ja, dus ook weer even losstijgen van de inhoud. Wat we... We zien in de vragen en dan ook in de beleving omheen, dit is natuurlijk een politiek onderwerp, dus we willen proberen, en dat zou mevrouw Van der Weert ook straks wat iets meer toelichten, is om aan te geven aan de ene kant waar raken beleid en kaders elkaar, wat zijn die verhoudingen, waarbij daarbij gezegd is dat de Raad dus op dat gebied heel veel, maar de nodige invloed kan hebben, want die kaders worden door de Raad bepaald zoals u weet. Dus heeft wel degelijk invloed op een aantal van de elementen waar de huisvestingsverordening er een van is. Tegelijkertijd willen we ook aangeven in het proces dat er een aantal dingen kunnen. Hè, dus ook met het oog op mogelijke moties of amendementen die wellicht nu of in de toekomst gaan worden ingediend. Alleen wel is steeds de vraag, en daar willen we vanaf het begin wel de nadruk op leggen, dat wat mogelijk is niet altijd wenselijk is. En daar zitten ook een aantal aspecten aan waar we met elkaar vandaag ook willen inzoomen. Dat is een stukje realiteitsgehalte met betrekking tot hoe ver je wil en kan gaan. En tenslotte zou ik ook alvast hier willen benadrukken dat wat ons betreft er twee dingen spelen. Hè. Het vaststellen van de huisvestingsverordening, wat we op 28 mei willen doen, zodat we op 1 juli van dit jaar een nieuwe huisvestingsverordening hebben. En tegelijkertijd heeft u ook als raad de mogelijkheid, dat hoeft dus niet de komende periode in de pressure cooker, om het zo maar te zeggen, u heeft de mogelijkheid voor wijzigingsbesluit. Wij gaan met elkaar, en dat kunnen we ook expliciet maken, een aantal evaluatiemomenten inbouwen. Dus het is niet zo dat straks voor 4 jaar dit in beton is gegoten. U bent ook wat dat betreft los van de kaders, ook in de voortgang zit de raad aan met ons aan de knoppen en kunnen we die evaluatie inbouwen met eventueel wijziging. Dus daarom misschien wat druk weg te nemen of dingen na vanavond voor de 28e moeten. He, ik wil heel duidelijk even benadrukken, de knip maken. En iets, dat we hem kunnen vaststellen voor 1 juli. En dat die politieke besluitvorming, die mag en kan plaatsvinden uiteraard. Maar dat mag ook gaande het traject, bijvoorbeeld na het zomerreces. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Bekkering, voor deze toelichting. Dan, dan geef ik graag het woord aan mevrouw Van der Weert. Ik hoop dat het lukt met de microfoon.
Test.
Ja hoor, alsjeblieft.
Ik zal maar even gaan staan, ik denk dat het makkelijker is. Nou, naar aanleiding van vorige week merkten wij dat er toch wel wat onduidelijkheid heerst over de verschillende instrumenten. En waar eigenlijk de huisvestingsverordening, waar dat doel zich voor dient. Vandaar dat ik even kort een paar sheets gemaakt heb om dat aan te duiden. Nou, welke instrumenten gebruiken wij? We hebben de woonvisie, wonen in de gemeente Bergen. Vanaf 2015 tot 2020 is de woonvisie geldig. In de woonvisie, dat is een wooninstrument of een woondocument waarin de gemeente Bergen zijn toekomstige visie op het gebied van wonen vaststelt. Hè. En daar maken we afspraken of daar stellen we allerlei onderwerpen vast op het gebied van woningbouwprogrammering, nieuwbouw, herstructurering, ook betaalbaarheid en beschikbaarheid. Dat is ook een besluitvorming waar de raad over gaat. Voor de prestatieafspraken is dat ook een haakje waarin wij samen met gemeente en ook de huurdersorganisatie en de corporatie zelf afspraken voor 4 jaar maken. Dus dat is ook tot en met 2021. Daarin worden geen verdeelregels afgesproken. Het gaat ook sec om de beschikbaarheid, de betaalbaarheid, de verkoop van woningen, liberalisatie, de verduurzaming van woningen en welke woningen bouwen voor welke doelgroep. En vragen die vorige week gesteld waren, merkten we ook wel dat die betrekking hadden op deze instrumenten. In de huisvestingsverordening gaat het voornamelijk om het verdelen van de vrijkomende sociale huurwoningen. En daar willen we afspraken, vooral in een tijd van schaarste, met elkaar over maken. Ja, een vraag? Ja?
Dat is een goed punt wat u daar oproept. Dat is wel even besproken. U had er geen bezwaar tegen om tussentijds vragen te stellen. Maar deze presentatie is vrij kort. Ja. Goed zo, dank u wel.
De verordening is ook voor een periode, voor 4 jaar wordt dat afgesproken. Maar wat de heer Beckering of eigenlijk ook al aangaf, het is geen statisch document of verordening bedoel ik. Dat kan tussentijds ook, wordt geëvalueerd en daar kunnen eventueel wijzigingsverordeningen worden opgesteld. Volgende sheet. De huisvestingsverordening die hier nu ligt is eigenlijk geen totale herziening. We moeten ook met elkaar concluderen dat de verordening die hier nu ligt, of de huidige verordening, eigenlijk gewoon goed functioneert. Dus we hebben ook met huurdersorganisaties en corporaties en ook de stuurgroepen bekeken dat nog steeds de geldende voorrangsregelingen in de huidige verordening goed werken. Daarbij gaat nog steeds de langste inschrijftijd, de woningzoekende met de langste inschrijftijd, die krijgt de woning toegewezen. Nog steeds gelden daar allerlei voorrangsregelingen. Dus een voorrang voor een bepaalde woning en voor bepaalde woningzoekenden. Dat is nu dat zijn de jongeren. Huisvestingsindicatie. Daar geldt nog steeds voor mensen die met een huisvestingsindicatie krijgen voorrang op een nultrede woning. En mensen met een urgentie, die worden in noodsituaties ook geholpen en die krijgen voorrang. Erik Beckering ook al aangaf, is dat op zich kan je natuurlijk de sturing geven op de nieuwe huisvestingsverordening. En daarbij moet je goed het doel in acht houden van wat willen we ermee bereiken. Een kanbepaling, dat houdt de maatregel flexibeler. Stel dat de maatregel voldoende werkt of je komt erachter dat de doelgroep voldoende geholpen wordt, dan kan je reguliere woningzoekenden krijgen dan ook weer een kans. Dus je bent minder star. Als je bepaalde maatregelen opneemt voor Bergen, kan dat ertoe leiden dat andere gemeenten ook allerlei vergelijkbare regelingen gaan opnemen. En je hebt juist met elkaar afgesproken dat je een toegankelijke regionale toegankelijke woningmarkt gebied wil zijn. En daarmee beperk je dat eigenlijk. Ook de aantrekkende werking kan dat met zich meebrengen. Dus onbedoelde effecten. Dat woningzoekenden van andere gemeenten juist naar de gemeente Bergen komen. En bepaalde maatregelen, zoals vorige week kwam even ter sprake voor de vergunninghouders. Stel dat je die maatregel zou opheffen, dan moet je goed als raad weten dat dat niet zomaar kan. Hè. Dan moet je hebt een verplichting om vergunninghouders op te nemen. Dan zou je locaties, ook capaciteit. Dus dat zijn. En uiteraard als raad bent u vrij om daar uw eigen beslissing, juiste beslissing over te nemen. Maar dat was even kort het sturingseffect. Dit is hem. Even heel kort en krachtig.
Zo, nou dan kijk ik even rond. Wellicht zijn er vragen. Ik maak even zo een rondje van links. En dan kijk ik even naar... even kijken. Koos. De Bruin. Excuus daarvoor, meneer De Bruin.
De eerste zin van die mevrouw was de langste tijd van inschrijving. Personen die de langste tijd van inschrijving hebben, die komen voor huisvesting in aanmerking. En dat was mijn vraag, als je je inschrijft, kun je je dan eenmalig ergens inschrijven of kun je gewoon bij 7 gemeentes inschrijven? Met de gok dat je bij 1 gemeente waarschijnlijk eerder aan de beurt bent of zoiets. Dat was zomaar een vraag die opkwam.
Oké, okay, is dat goed verstaan door u? Ja, door u ook?
Ja. Nee, in principe schrijf je in bij SVNK en je inschrijving geldt voor alle 7 de gemeenten. Dus je schrijft je 1 keer in. Ja, je bedoelt bij andere woningmarktgebieden. Uiteraard, dat kan wel. Maar voor de regio Alkmaar schrijf je eigenlijk bij SVNK in. Maar je kan je ook inschrijven bij Stadsregio Amsterdam of in de kop van Noord-Holland. Daar ben je vrij, dat is je vrije keuze. Ja.
Dan kijk ik even naar GroenLinks, mevrouw Groen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw Groen van links. U zegt, u noemde even de prestatieafspraken. Daarin kun je geen woonruimteverdeling en zo toepassen. Maar met de huisvestingsordening sturen we wel op, proberen wel te sturen op bijvoorbeeld jongerenwoningen beschikbaar te maken. Dat is dan toch ook iets wat je in de prestatieafspraak meeneemt. Dat je zegt van er moeten bijvoorbeeld meer jongerenwoningen zouden er vrij moeten komen of gebouwd moeten worden bij kernwonen. Of is dat dan echt totaal iets anders?
Ja, dat is totaal, je maakt in de prestatieafspraken, wat ik ook al aangaf in de presentatie, daar geef je aan voor welke doelgroep moeten we meer bouwen. Hè? In die 4 jaar tijd is er een opgave voor gemeente Bergen, ik geloof 118 woningen in die 4 jaar tijd. En daar geef je dat aan. Maar in de huisvestingsverordening gaat het SEC om de verdeling.
Ja, maar dan begrijpen we elkaar niet goed, want ik bedoel, wat we met sommige doelgroepen willen we in de huisvestingsordening ruimte voor bieden, zoals voor jongeren. En dat zouden we ook in de woonvisie diezelfde doelgroep kunnen, of in de prestatieafspraken, ook om diezelfde doelgroep prestatieafspraken te maken. Dat bedoel ik. Wat ik ingewikkeld namelijk vind, is ik heb het idee dat ik een radertje heb waaraan we kunnen draaien. Maar dat er nog 2 radertjes zijn die allemaal met elkaar verband houden. Wij zitten op dat ene radertje, terwijl we het eigenlijk over de klok moeten hebben. En dan horen we wel of het radertje nog aanpassing behoeft. Ik heb nu het idee dat we een heel klein deel doen, omdat het niet allemaal gelijk met elkaar in de pas loopt. Dus vandaar dat ik het soms ingewikkeld vind. De tweede vraag die ik had was, en dat is eigenlijk ook iets wat al een hele tijd speelt. Dat je niet lokaal gaat toewijzen, dat begrijp ik wel vanwege die verdeling. Maar waarom is het ook losgelaten om regionaal voorrang te verlenen? Dus dat het nu helemaal vrij is om het ook landelijk te doen.
Dus de vraag is regionaal voorrang geven? In principe, je mag 50% van het aanbod mag regionaal worden, mag je regionale binding geldt daarvoor. Van de helft van die 50%, dat is 25%, kan je lokale binding. En je hebt het over die 50%. Daar is niet over gesproken thuis in stuurgroep. Heb je het idee?
Ik lees veel in het stuk dat sommige delen van onze regio best wel onder druk staan van buitenaf. Uit Geest, Kastrikum en Bergen geloof ik. Er zijn heel veel vanuit het land vraag naar is om in de sociale huurwoningen te kunnen. Meer dan in de andere 4 van de 7. En dan denk ik, is die lokale toewijzing dat je die 50% regionaal toewijst, is dat voldoende? Maar je zegt dat er is niet over gesproken. Ik vroeg me af of je ook meer dan 50% regionaal mag toewijzen.
Nee.
Mevrouw Groen zeggen waarom we niet zeg maar waarom die toewijzing zo is dat we ook buiten de regio. Dat heeft volgens mij alles te maken met het regeerbeleid van de vorige kabinet. Meneer Blok, liberaal als hij is, heeft aangegeven dat de vrijheid van vestiging moet zijn. En die heeft dus die markt vrijgegooid. Met die idee.
Misschien nog 1 keer verduidelijken dan even in de microfoon.
En er zijn geen andere mogelijkheden dan het op deze manier te doen. Dat bedoel ik.
Ik kijk even, dank u wel. Mevrouw Groen, ik kijk even verder. Ja, mevrouw Meijs van VVD.
Mevrouw Meijs, nee, vind ik ook goed. Mijn vraag is toch ook weer aansluitend op die van GroenLinks. Als ik het goed heb, is de woonvisie om de 5 jaar. En wordt die, neem ik aan, is die nu al in voorbereiding, want hij moet in 2020 worden vastgesteld. We hebben het nu over de, onder andere huisvestingsverordening. Ik dacht dat die om de 5 jaar is, maar is om de 4 jaar. En dan hebben we de prestatieafspraken en die zijn eigenlijk om de 3 jaar. De 4 jaar, oké. Okay. Mijn inziens grijpt toch het een en ander in elkaar. Ik snap dat u zegt, hè, je hebt prestatieafspraken, is met een woningbouwcorporatie over wat vrijkomt. Eigenlijk hangt daarboven de doelgroepen. Wij zitten heel erg inderdaad, jongeren, huisvesting, ouderen, nultreden woningen. Dus het grijpt wel degelijk natuurlijk in elkaar. Want als zij zeggen, we zien die groep, bijvoorbeeld de jongeren, zitten in de verdrukking. Kennen wonen, gaan meer bouwen. Huisvestingsverordening, we willen dat de jongeren eerder aan de beurt komen met een woning hier in de buurt te krijgen. En je zit dan ook met je woonvisie van, goh, we moeten bouwen voor jongeren. Dus het grijpt wel degelijk, het zijn losse elementen, maar het grijpt wel degelijk in elkaar. Mijn vraag is het op een of andere manier niet mogelijk, ik weet niet of ik dan bij u moet zijn of bij de wethouder, om toch daar die samenhang in te gaan vinden. Want ik had het zelf logischer gevonden om nu bijvoorbeeld die huisvestingsverordening toch samen te laten lopen met een woonvisie. Is het dan niet een idee om die woonvisie om de 4 jaar te doen? Want het hangt zo erg met elkaar samen. En daarboven zit nog een doelgroepenanalyse. Is die ook ooit gemaakt?
Is dit een vraag voor u of voor beleidsmaker? Of kunt u hier een antwoord op geven? Of moet misschien even naar meneer Beckering de wethouder?
Ja, dank u wel. Ja, een hele terechte vraag, eigenlijk ook al door mevrouw Groen gesteld over de radartjes en hoe dat bij elkaar komt. Ja, het komt inderdaad bij elkaar, dat is heel duidelijk. Waarbij toevallig, en dat is in dit geval wel prettig, hè, die woonvisie loopt tot en met 2020. En de prestatieafspraken loopt ook tot en met 2020. Hè, dus die kaders die liggen er nu, hoe die zijn vastgesteld en hoe die met elkaar zijn vastgesteld. Laat ik het zo zeggen, dat is een hele terechte vraag. Maar die kaders die liggen er nu. Ik kan in ieder geval toezeggen dat het proces wat moet leiden tot een nieuwe woonvisie, dat we dat zullen opstarten, dat we dat heel tijdig zullen opstarten. Alleen daarin zullen we wel ook met dat ambtelijke capaciteit moeten zorgen dat we de middelen hebben om dat zo vroeg mogelijk te doen. Dat zal ik ook met mijn collega Valkering opnemen, want we hebben allemaal een belang dat deel van het traject zo snel mogelijk wordt gestart. En dat geldt eigenlijk ook voor de prestatieafspraken. He, dat kunnen we los van elkaar oppakken. Maar ook hier, het is mijn ambitie om die 3 trappen bij elkaar te brengen en u daar zo goed mogelijk in mee te nemen en dat we die timing ook zo goed mogelijk kunnen afstemmen. He, zodat het niet zal zijn dat je de een vaststelt en dat daarna het ander komt en dat je dan tot onverwachte verrassingen komt. Vandaar ook mijn punt over die huisvestingsverordening blijven te halen. Dit is SEC. Dit proces is ingestart opgestart van een evaluatie van oké, wat we nu hebben. De ervaringen van de afgelopen 4 jaar. Hè, en wat mevrouw van der Weerde ook aangaf, dat er is geen reden wat ons betreft om daar op dit moment andere dingen in neer te leggen dan wat u voor u ligt. Edoch, u heeft altijd de mogelijkheid in dat traject voor de evaluatie van wijzigingsbesluiten. Dus ik denk dat we daarmee, door tijdig te zorgen, nogmaals dat we dat nieuwe proces opstarten, met elkaar in dat proces samen optrekken en de samenhang steeds benadrukken, maar ook laten zien waar zitten de verschillen en waar kunnen sturen, dat we dan zorgen dat vanaf 2021, nou, zowel die woonvisie als die prestatieafspraken gewoon met elkaar helder zijn en dat daar ook de ambitie van de Raad van het nieuwe coalitieakkoord in verwoord is. En dat we in die tussentijd vinger aan de pols zullen moeten houden vanuit de huisvestingsverordening, als we die straks hebben vastgesteld, of we daar in die tussenliggende periode nog aanpassingen willen maken. Zo zou ik het willen voorstellen.
Mag ik even dan mevrouw de Jong dan even naar leiding van die beantwoording?
Ja, nog één of nog twee vragen dan. De ene die open stond is voor de woonvisie. Wordt op dit moment dan ook gewerkt al met iets van een doelgroepenanalyse, et cetera? Want dat heb je dan toch ook nodig. Dat hangt hier eigenlijk overal ook boven. En de tweede vraag is er, misschien heeft de wethouder het al toegezegd, maar ik wil het iets explicieter maken. Bij de woonvisie zou er dan ook iets van een procesvoorstel kunnen worden toegevoegd, dat we dit toch zoveel mogelijk ook vastleggen, dat het samen gaat lopen. Want fijn de toezegging, maar dat het ook op papier staat.
Ja, ook hier geldt weer even, kan dat beantwoord worden dan door de wethouder?
Laat ik het zo zeggen, als u een toezegging krijgt van mij als wethouder, dan staat hij. Dit wordt genotuleerd, dus dan staat hij op papier. Maar nogmaals, het kan niet anders dan dat we die radertjes waar we onderkennen dat die samenhang er is, dat we die ook in het proces meenemen. En mocht dat niet zo zijn of mochten we daar niet duidelijk in zijn, dan mag u mij ook bij de les houden. Want dat is uiteindelijk mijn bestuurlijke verantwoording, te zorgen dat dat goed landt. Ja. Dus die commitment die heeft u.
Wel, meneer Bekkering, ik kijk even naar D66.
Ik was blij met had je nog een vraag? Oh, een doelgroepenvraag.
Doe je daarmee op een woningmarktonderzoek? Ja, nee, inderdaad, een woningmarktonderzoek dient als onderlegger voor zo'n woonvisie. Hè, want daaruit kan je toekomstige demografische ontwikkelingen en dergelijke. Dus dat klopt. Daar hebben we het ook al over gehad. Dat is de combinatie, ja.
Zo dadelijk dan alsnog even, meneer Af.
Ik was op zich wel blij met de bijdrage van mevrouw de Jonge en mevrouw Groen. Want het was exact ook de bijdrage die wij vanavond wilden inbrengen. Je kunt die drie absoluut niet loszien van elkaar en die grijpen voortdurend in elkaar. En het biedt ons volgens mij ook de mogelijkheid om gewoon innovatiever te kunnen zijn. Om out of the box te kunnen denken, daar waar je nu in een soort dwangbuis hier zit. En dat merk je ook aan de beantwoording van de vragen. Die zijn zeer beperkend. Als je SEC kijkt naar de huisvestingsverordening, ja, dan zul je op de meeste vragen nul. Dan krijg je op de meeste vragen nul op het request. En je zegt van nee, dat is nou eenmaal zo afgesproken. En zo werkt het. En dat andere zit weer in de woonvisie opgesloten. Ik denk dat de toezegging die u doet, juichen we zeer toe. Zeker als je het hebt over het innovatieve karakter. Maar ik vraag me toch af of u zich niet gesteund zou voelen. Zeker als we het ook hebben over wat we in de vorige raad hebben besproken over de focusagenda. Alkmaar. Op het moment dat we u zouden willen vragen om deze vorm van integraliteit. Om die drie zaken. Wij spreken één document waarbij je drie grote onderdelen hebt. Om die voortaan. Om dat te bepleiten. Ook bij die focusagenda. Om die onlosmakelijk van elkaar te zien. Ook in de regio.
Meneer Wethouder.
Ja, dat is een terecht punt, dank u wel. U mag van mij verwachten dat we dat integrale document opstellen voor deze gemeente. Dat ik dat deel met mijn collega's in de regio. Ik kan geen garantie geven of ze dat overnemen, maar ik denk tegelijkertijd in het kader van beter goed gejat dan slecht verzonnen, kan ik me heel goed voorstellen als wij daarin een goed voorbeeld geven dat wordt overgenomen. En ik zal mij ook oriënteren of er inderdaad al gemeenten zijn die in dit traject voorop lopen. Want dan neem ik ook heel graag die werkwijze over.
Dank u wel voor deze toezegging. Ik kijk even naar CDA.
Het wordt een beetje vallen in herhaling, want wij hadden het ook. Eigenlijk is een huisvestingverordening een vertaalslag van het beleid wat je wil. En de prestatieafspraken, die zijn dat ook. Dus wij zouden dat ook heel graag zien, dat het in verband met elkaar gebracht wordt. En zijn dan ook blij met de toezegging van de wethouder. Dan is ook belangrijk dat je als raad goed helder je ambities zet in die woonvisie. Het onderzoek is ernstig belangrijk. En daarbij ook kijkt van nou, wat zijn er meer mogelijkheden om daadwerkelijk te komen tot goed een evenwichtig huisvestingsbeleid. Waar ook, want dat is nog niet genoemd, de krimp wordt tegengegaan. Want we zakken en vergrijzen en dat is voor onze voorzieningen een ernstig probleem. Dus laten we daar kijken hoe we die vergrijzing kunnen tegengaan. En waarbij we aan kennen bewonen en extra opdrachten kunnen geven in de prestatieafspraken, maar ook in onze woonvisie. Bijvoorbeeld, wat zijn de mogelijkheden om, en ik zoek eventjes nu naar mijn blaadje, van, op de grond gevallen, ja. In welke mate zij ook commerciële huur kunnen toepassen, om scheefgroei tegen te gaan, omdat het op dit moment nog op slot zit, en als je kennen wonen, veel meer mogelijkheden biedt en vraagt dan dat zij ook commerciële huur kunnen toepassen. Dan kunnen ook mensen, scheefwoners, doorstromen. We hebben al gezegd van een sociaal fonds zouden wij heel graag willen voor kleine woningbouwprojecten waar nu niet verplicht is om woningen in het sociale sector te bouwen, dat je dan ook woningen, die kleine woningbouwprojecten, een sociale dimensie kan geven. En dat we vooral ook jonge gezinnen en niet alleen jongeren onder de 23 jaar voorrang willen geven. Want dat is, en daarvoor verwijs ik ook even naar mevrouw de Jong, die dat al geeft, dat doelgroepenonderzoek is zo belangrijk. Want hoeveel jongeren hebben wij onder de 23 die op zelfstandige woningruimte zoeken? En hoeveel zouden er, en hoeveel jonge gezinnen zouden we hier kunnen houden? Want afgelopen, en ik kijk even naar mijn eigen kenniskring, er zijn zoveel mensen die gewoon vertrekken naar Alkmaar omdat ze hier niet de juiste woonruimte kunnen vinden. En dan is Alkmaar Oost.
Dank u wel, mevrouw Grotteman. Ja. Nog één keer op het knopje drukken voor de microfoon. Dank u wel. Ik kijk zo rond. De vragen zijn beantwoord vanmiddag. Die zijn opgestuurd. We hebben een leespauze. We hebben een korte presentatie gehouden. Gekregen. Dank daarvoor. Ik zie nog één vraag.
Ik denk dat ik dit op het goede moment naar u gekeken heb. Ik heb één vraag. Ik heb van tevoren geen vragen ingediend. Maar ik heb toch één vraag. Ja. En als daar niet een antwoord op direct komt. En het is een beetje een politieke vraag. Want nieuw in deze verordening is dat we het systeem van loting wordt toegepast. En daarvan ben ik vooral benieuwd, want het is een discussie die al jarenlang ook bij de vorige huisvestingsverordening speelde. En toen is die in de regio afgewezen en hij is er weer in terug. En hoewel ik zie dat het een heel beperkt aantal huizen omgaat in onze hele regio. En dus dat het risico dat we daarmee heel veel mensen via een loterij voorrang gaan geven op andere mensen die gewoon op hun beurt wachten. Dat risico is eigenlijk niet zo heel groot. Maar ik ben vooral benieuwd hoe u daar ook in uw regionale overleg met andere wethouders, hoe daar de discussie is gelopen. Als u tenminste op dat moment al betrokken was bij die discussie.
Meneer Bekkering, kunt u daar misschien nog even op reageren?
Een hele terechte constatering, meneer Van Huisstede, dat een nieuw element is, die loting in het geheel. Ik ben zelf niet bij die gesprekken geweest, dat kun je zich voorstellen, gezien mijn nog beperkte tijd dat ik als wethouder hier zit. Dus ik denk dat mevrouw Van Weert dat heel goed kan aangeven. Maar wat u ook terecht aangeeft, dit is een relatief klein aantal. Dus het is ook bewust een pilot. He, wat het net ook, dit zei de heer Half bijvoorbeeld, die maakt het punt over innovatie. Nou, innovatie gaat soms met hele grote stappen, maar mijn ervaring is ook dat dat met kleine stappen moet gebeuren. Dus dit zou een voorbeeld zijn waarin we de ruimte creëren om te leren om die pilot. Maar mevrouw Van der Weert zal u even toelichten wat de argumentatie is geweest in de regio over dit onderwerp.
Het gaat daar voornamelijk, loting als instrument. Hè. Het gaat voornamelijk om die spoedzoeker. De gedachte heerst ook bij de stuurgroep dat ze echt iets wilden betekenen voor die spoedzoeker. De definitie van spoedzoeker was een lastige. Je kan er wel allerlei voorwaarden aan stellen. Maar dan doe je de spoedzoeker ook tekort. Hè. Je kan net zo'n spoedzoeker zijn als je vier staat ingeschreven en woonachtig bent en uit de thuissituatie weg moet. Dan kan je ook een spoedzoeker zijn. Dus dat is losgelaten. Dus iedereen mag reageren op een woning die dan via loting wordt toegewezen. Eigenlijk was het in de stuurgroep geen echte discussie. Ik had ook begrepen vanuit de andere gemeenten dat de loting elke keer wel een hekelpunt bleek te zijn. Maar dat was nu een gelijk akkoord. Dus in principe denk ik dat het goed is van zo'n experimentair artikel dat je kan kijken. Hè. Werkt het niet? Hè. Tussentijds gaan we dat ook zeker monitoren en evalueren. Zodat we kunnen kijken of het zin heeft en wie nou degene is die op die woningen reageert. En wat zijn inschrijftijd, zijn het dan ook echt de gescheiden dame of heer? Nou ja, zo eigenlijk. Dus dat, ja.
Wacht nog even, GroenLinks.
Ja, ik vroeg me af, die spoedzoeker. Dat zijn natuurlijk mensen die niet van tevoren bekend zijn. Want je kan zomaar van het een op het andere moment een spoedzoeker zijn. Dus dan is het ook de bedoeling dat je vanaf dat ene op het andere moment, als je spoedzoeker geworden bent, dat je dan ook meteen gaat reageren op woningen die dan in de verloting vallen.
Ja, de bedoeling is dat er gemiddeld één keer per week een loting of een woning vrijkomt en dan 2 uur een korte tijdsbestek online staat. Wij denken ook wel, hè, het zijn niet de meest, het zijn de minst populaire woningen, dus niet de snoepjes van de week. Je moet ook wel echt een spoedzoeker zijn, hè, dus echt urgent om daarop te willen reageren. En het is ook zo dat je, stel dat je de woning weigert, dan word je ook 6 maanden uitgesloten om mee te doen de volgende keer.
Mevrouw Glas, Kieslokke.
Dank u wel, voorzitter. In de vorige bijeenkomst hebben wij natuurlijk al gezegd dat wij het eigenlijk het belonen vinden van mensen die dan voorgaan op anderen die al jaren ingeschreven staan. Uiteindelijk denk ik dat we als maatschappij, mijn mening, eens een keer moeten stoppen om de verantwoordelijkheid bij iedereen weg te nemen. Want uiteindelijk, je wordt spoedzoeker omdat je een beslissing neemt. Je staat, jawel, als je namelijk ingeschreven staat, of in de jeugdhulp zit of al dat soort dingen, dan zit je al in een doelgroep. Dus dit is weer een extra groepje wat we erbij maken. Dat gaat het niet oplossen en ik vind het niet reëel tegenover andere mensen. Nou hoor ik net dat mevrouw Van der Weert zegt dat het niet de meest aantrekkelijke woningen zijn die we dan daarvoor gaan bestemmen. Nou, dat vind ik dan al helemaal iets. Dan denk ik van, dan zeg je tegen die mensen, ach joh, ja, we hebben wel wat voor je, maar het is een oud hok hoor, zie maar wat je ermee doet. Nou, wij zijn er dus in ieder geval niet voor. Wij vinden eigenlijk ook dat je niet te veel doelgroepen moet maken, want dan blijf je namelijk aan de gang. Vorige keer was er een bijeenkomst in Alkmaar en daar stond als laatste sheet dat te veel doelgroepen maken ook tegenwerkte in de verdeling. En dat is natuurlijk ook zo. Want je sluit uiteindelijk de grootste groep mensen, en dat zijn waarschijnlijk de mensen die gewoon op die wachtlijst staan, die sluit je dan, begin je dan uit te sluiten. Die regeling waar u het over had, die 50%, wij hebben er ooit een motie voor ingediend en toenmalig een wethouder meegegeven. En daar stond eigenlijk, uiteindelijk was het aangepast aan in de pora te bespreken dat. Wij gaan die motie weer indienen, maar dan nu dat we het gewoon op willen nemen voor onze gemeente in de huisvestingsverordening. Want uiteindelijk, als het zo zou moeten zijn dat we gaan voldoen aan al die andere huisvestingsverordeningen, dan kunnen we net zo goed in één keer zeggen van jongens, tikken jullie het maar af een regionale huisvestingsverordening, want dan hoeven wij als gemeente niks meer in te brengen. Dan nog over die groep van
even interruptie, ja. Van meneer Huisstede.
Ik ben toch wel benieuwd, mevrouw Glas. Het is iets waar u toch wel heel regelmatig op terugkomt. Elke keer als het over wonen en de toewijzing van woning hebben, praat u over die 5% regel. Maar misschien dat de ambtenaar straks goed kan uitleggen dat het inbergen volgens mij, maar goed, dat is mijn ervaring ermee, dat het gewoon niet kan. Zolang wij niet onder die 5% komen zelf, met op dit moment de mensen die in aanmerking komen, of tenminste vanuit Bergen hier reageren op een woning. En als dat nog boven de 5% ligt, gaat die regel niet op. Maar goed, misschien kan de ambtenaar dat veel beter nog uitleggen dan ik dat kan, of dan ik dat in mijn ervaring heb. Maar volgens mij heeft het bij ons geen enkele zin, omdat wij nog steeds met een hoger percentage mensen zitten die in Bergen een woning ook in Bergen vinden.
Ik kijk even naar de wethouder of...
Ja, doe je hiermee op de lokale binding? Is dat
Kijk, we mogen, je mag 50% mag je bestemmen. En dan moet je dan 25% moet je daar regionaal van toewijzen. En 25% mag je daar lokaal van toewijzen. Mm-hmm. Dat staat natuurlijk helemaal los van die mensen die reageren en gewoon aan de beurt zijn. Dus het zou er in mijn beleving bovenop komen. Dus het heeft altijd zin.
De heer Victor van Boeg zal een nadenken.
Even kijken of ik het kan uitleggen. In Bergen is het, volgens mij even uit mijn hoofd, rond de 60% van alle toewijzingen gaat naar inwoners van Bergen. Als het nou minder dan 25% zou zijn, dan heeft het zin om hier een hele regeling voor op te tuigen. Want dan kan je het aantal omhoog trekken. Maar je moet er heel veel werk in steken om het voor elkaar te krijgen. Voor iets wat in de praktijk nooit gaat gebeuren. Of ja, ik zeg al nooit, maar je weet niet hoe de wereld er straks uitziet. Maar op dit moment is er totaal geen aanleiding toe dat het onder de 25% zou gaan zakken.
Dan zou ik graag met u straks nog even van gedachten willen wisselen, want ik kijk er op een heel andere manier tegenaan.
Ja, dat is prima.
Dus dan wil ik dat de uitleg naar mij heel goed wordt, dat ik het goed begrijp.
Ja.
Dan gebeurt dat, zal dat plaatsvinden na de vergadering dan nog even. Dank u wel. U was nog niet klaar.
Dank u wel. Ook de jongerengroep, die toewijzing 18 tot 23. Wij zouden liever zien dat het van 23 tot 28 wordt. En dat heeft een aantal redenen. Ik heb met verschillende jongeren gesproken hierover en gevraagd wat zij ervan vonden. Nou, waarom moeten we een groep creëren die gewoon nog thuis kan blijven wonen? De jongeren bij wie het niet kan, en die zullen er zijn, die zitten meestal wel in een traject dat ze automatisch wel in aanmerking komen. We hebben straks ook nog dat we uit de jeugdhulpverlening moeten we mensen gaan huisvesten. Dat zijn dus ook jonge mensen. Die zullen waarschijnlijk ook in aanmerking gaan komen voor die woningjes tot €424. Dus dan ben je eigenlijk, ben je misschien een probleem aan het creëren in plaats van dat je wat oplost. Het zijn ook de jongeren natuurlijk met lage inkomens. Als je huursubsidie krijgen ze niet, tenminste als ze minimaal €22.000 verdienen. Die andere doelgroep van 23 tot 28, dat is een doelgroep die het wat mij betreft eerder verdient om op zichzelf te gaan wonen. Lijkt me ook meer logisch.
Even interruptie van mevrouw Groep.
Ja, sorry, er moet me wel wat van het hart. Dit was ik in de eerste termijn, of het eerste stukje vergeten. Bedankt voor de beantwoording van de vragen. Dat maakt een hele hoop duidelijk. En in zo'n korte termijn heel fijn. En in de beantwoording staat: jongeren tot 23 jaar hebben een lage slaagkans. 4,1% regionale cijfers. Dat betekent dus, dat gaat over die toewijzing voor jongeren tussen de 18 en de 23. Dat betekent dus dat er jongeren zijn tussen de 18 en de 23 die actief woning zoeken. Een woning zoeken en een lage slaagkans hebben. En daar gaan ze nu wat voor doen. Dat is toch, dan kunt u toch niet zeggen, die kunnen wel thuis wonen of die zitten in een jeugdhulptraject. Dat is een aanname, daar kan ik niet buiten.
Mevrouw Glas.
Volgens mij heeft het een helemaal niks met het ander te maken. Dat de slagingskans zo laag is, dat komt ook omdat ze zo kort ingeschreven staan. Omdat ze net de arbeidsmarkt op, of de huurmarkt opkomen. Ik heb vorige week maandag heb ik aan de dames die de presentatie gemaakt hadden gevraagd. Die zeiden op een gegeven moment, ja, dan hebben ze 9 jaar inschrijftijd als ze uit die woning vandaan moeten. Toen vroeg ik hoe ze eraan kwam. Nou, ze gingen er al van uit dat mensen met 22 jaar en 10 maanden ervoor in aanmerking zouden komen. Dat ze dan al een inschrijftijd hadden van bijna 5 jaar. Dan mochten ze 5 jaar in zo'n woning zitten, dan moesten ze eruit. Ik weet niet waar ze dan heen moeten, hoor, maar dan moeten ze er dus uit. Dus dan moeten ze ook maar voor zichzelf zien te zorgen. Nou, ik heb dan liever dat die groep van 23 tot 28, die misschien wat steviger in hun schoenen staan, dat die de kans krijgen om daar verder aan de toekomst te werken. Want in het voorstel staat namelijk ook, dat er ook nog besloten kan worden dat ze in die woning mogen blijven. Nou ja, dan weet ik niet meer waar we mee bezig zijn.
Mag ik even interruptie van meneer Graafsteden?
U vult zichzelf nu al aan, want u gaf aan, dan moeten ze eruit. Ze moeten er niet uit, ze krijgen alleen dan een ander contract. En dan raken ze inderdaad de inschrijftijd die ze dan opgebouwd hebben, raken ze kwijt. Staat in het stuk. Dus, ik snap alleen niet waar, maar, nou, dat staat er wel.
Ja, dat staat erin.
Er staat dat ze uit de woning vandaan moeten, want dan wordt die weer beschikbaar gesteld voor een nieuwe jongere. Heb ik dat goed, mevrouw Weert?
Nee, eigenlijk is het zo, hè? We hebben hier ook met de werkgroep en de stuurgroep, hebben hier, er zit een hele een goede redenatie achter waarom er gekozen is om voor de doelgroep van 18 tot 23 jaar iets extra's te betekenen, omdat we zien dat die doelgroep in de verdringing komt. Ze hebben het aantal actieven is enorm gestegen, het aantal verhuringen aan die doelgroep is gedaald. Dat betekent dat de slaagkans 4,1% is. Als je kijkt naar de leeftijdscategorie van 23 tot 28 jaar, die hebben een slaagkans van 13,9%. En dat ligt net boven het gemiddelde. Dus dat betekent dat die groepen, die hebben al betere financiële middelen. Die hebben al een inschrijftijd opgebouwd. Die kunnen zich dus beter redden op de woningmarkt in vergelijking met de jongeren. De corporaties kunnen twee dingen doen. Ze kunnen ja, dat staat ook bij de stukken. Ze kunnen een regulier contract opstellen voor onbepaalde tijd. Met of zonder behoud van inschrijfduur. Of ze kunnen een doelgroepcontract opstellen. En dat is voor een periode van 5 jaar. Dat kan betekenen als iemand 18 is, kan het voor 5 jaar. Als iemand 22 is, is dat voor 5 jaar. Daarna kan het dus voorkomen dat de woningzoekende of de huurder eigenlijk blijft zitten. Dan verliest hij zijn inschrijftijd. Als de huurder ervoor kiest om de woning te vertrekken, dan behoudt hij zijn inschrijfduur. Dus dan heeft hij net zoveel inschrijftijd op dat moment als een jongere van 23, 24, 25 jaar. En kan hij zich dus ook beter redden op de woningmarkt?
Nou, het spijt me wel. De rest zal er niet mee eens zijn en het hoeft ook niet, maar ik vind het een beetje een onzinnig gedoe. Ja, dan denk ik, ten eerste zijn we, u had het over die 4,1%, er worden er minder verhuurd. Maar we zeggen tegen de jongeren van oké, van 18 tot 23, ga lekker reageren. Er zijn er altijd die het proberen, natuurlijk. Ja, en omdat we minder woningen hebben en straks blijven ze zitten, hè, dan krijgen ze mogen ze nog kiezen voor een andere huurcontract.
Nou, even interruptie van mevrouw.
Naar aanleiding even van mevrouw Glas heb ik gewoon de vraag van iedereen die een woning krijgt toegewezen krijgt, verliest volgens mij zijn inschrijftijd. Ook iemand die ouder is dan 23.
Dat staat ook in het stuk, hè? Als deze in de woning blijft zitten,
ja,
verliest hij zijn inschrijftijd.
Ja, maar dat is niet maar dat is ook als je ouder bent.
Exact.
En de woning krijgt.
En iedereen, maar dit is juist een regeling om.
Ja. En de ander is van. Ja, toch even mevrouw Gras. Als je 18 bent, ben je gewoon meerderjarig en dan heb je bepaalde rechten.
Mevrouw de Jong.
Ja, ik ga ook toch nog even reageren richting mevrouw Glas. Ik vind de aanname, sorry voor mijn woord, maar redelijk toch ja, stuitend in die zin. Ik ken ook heel veel mensen. Ik heb ook een oppas. Ja, sorry, dan ga ik ook in mijn eigen kind kijken. Die wil dolgraag hier in de buurt een woning hebben, want ze gaat studeren in Alkmaar. Er zijn genoeg mensen die wel uit huis willen en zelfstandig kunnen zijn. Je hoort heel duidelijk 4,1%, zoveel minder dan 13%. Dan gaan we die mensen, gaan we die groep toch faciliteren. Je kan niet alleen kijken naar je eigen groep, je moet het grotere geheel zien. En dat mis ik nu.
Mevrouw Glas, ik wil eigenlijk nu even waarschuwen voor het feit dat we meer politiek gaan bedrijven hier. Dat moeten we met elkaar al even eerlijk in de ogen aankijken, dat niet de bedoeling is van deze avond. En aan de andere kant moeten we natuurlijk ook eerlijk zijn, als er inderdaad zwaarwegende punten zijn, dan stel ik voor om dat na deze avond dat te formaliseren of te uiten. Want dan kom je natuurlijk vanavond niet uit. Dus ik wil dat u daar rekening mee houdt.
Maar goed, van mij mag iedereen denken over de groep van 18 tot 23 zoals zij doen. Ik denk er dus anders over. Ik heb het ook met jongeren overlegd en die zeiden ook, die vinden het eigenlijk een beetje, die hebben liever dat ze vanaf hun 23ste een contract krijgen. Dat ze de zekerheid hebben dat ze voorrang krijgen als dat ze zo jong zijn.
Dan even meneer Haf, interruptie. Ja, dank u wel.
Nou ja, het staat mevrouw Glas natuurlijk vrij om tijdens de raadsbehandeling met een amendement of met een motie te komen. Want op dit moment is volgens mij dit niet hier het gremium om de mening te proberen te overtuigen naar de overige collega's.
Dank u wel meneer Haf voor deze toelichting. Ik denk dat we daar ook precies het punt bereiken. Dan maak ik toch weer even een rondje nog. En ik zie meneer De Lange.
Ja, dank u wel. Ik wil even over het stuk hebben trends en ontwikkelingen. 2016 en 2018, actief woning zoeken naar leeftijd en gezinsgrootte. Valt ons op, 80% van de actief woningzoekenden zijn 1 en 2 persoonshouders. Dat is een explosieve toename vergeleken met vroeger. En een substantieel deel daarvan maakt deel uit van senioren, zeg maar. Onze vraag is, in hoeverre is de data vanuit sociaal domein hierin meegenomen in deze trends en ontwikkelingen? Als je dat aan elkaar kan koppelen, zitten we toch te denken van dat je dan bijvoorbeeld zorgbehoevenden kan koppelen aan mantelzorgers vanuit sociaal domein. Is dat meegenomen? Kunt u daar iets over roepen?
En die vraag stelt u aan de wethouder? Even.
Welk document is dit? Want ik zeg maar even niets. Is het?
Welke data hier aan ten grondslag ligt?
Ah. Oh, van Kennenbewonen. Ik zou dat Kennenbewonen even moeten navragen. Ik heb hier even 1, 2, 3 geen antwoord op.
Is het antwoord, meneer De Lange, is dat een antwoord voor u bepalend nu om dat te weten? Of kan dat ook toegestuurd worden? Ja? Mag ik dan even de wethouder aankijken om dat te organiseren? Dan kijk ik weer rond. Ik doe weer een poging. 28.5 staat de huisvestingsverordening op de agenda. Hij staat nu genoteerd als een bespreekstuk nog. Nou, dat mag blijken. Ik kijk nog weer even rond. Zijn er nog in de derde termijn dan inmiddels toch nog wat vragen, meningen enzovoort? Of dat we het kunnen afronden deze avond? En het beste wensen voor de 28e. Ja? Dan bij deze. Ik heb naar de wethouder misschien nog een sluitend woord. Ja. Nou, even gezien de avond. Ter afsluiting. Ja?
Mevrouw.
Ja.
Mevrouw Glas.
Dank u wel. Ik wil in ieder geval iedereen bedanken voor de inspanning die ze geleverd hebben om dit tot stand te brengen, want het was eigenlijk op mijn verzoek. Mijn verzoek was eigenlijk een bot overleg geweest, maar op een of andere manier waar dat, omdat ik wat op een wat meer informelere manier van gedachten had willen wisselen met iedereen. Dus dat, want dit vind ik zelf altijd iets moeilijker. Het is nog vroeg. Zullen we de deur dicht doen en... Dus in ieder geval bedankt voor de inspanning en we hebben nog 14 dagen voor de verdere vragen.
Dank u wel. Dan kijk ik nog even naar meneer Bekkering, de wethouder.
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Fijn om te horen dat in ieder geval in de voorbereiding we vandaag efficiënt en effectief hebben kunnen vergaderen. Nog even recapituleren. Er zijn een paar vragen gesteld waaronder van de heer Langer, daar komen we inhoudelijk op terug. Wat belangrijk is, is de drie radaren die we hebben beschreven en de samenhang en de integrale aanpak. Dat heb ik wel toegezegd dat dat zaak zal zijn om dat op te stellen en daar ook u in mee te nemen met een procesvoorstel te komen. Omdat ik me kan voorstellen dat zowel aan de inputkant, wellicht vanuit de raad, collega's van u zijn die we daarop kunnen sonderen. Als dat we natuurlijk de geëikte officiële kanalen daarvoor zullen gebruiken. Dus dat is een traject dat we in werking zullen zetten. En nog even weer terug naar het proces voor de 28e en daarna. Waar het mij sec om gaat, is dat we bestuurlijk met elkaar de huisvestingsverordening voor 1 juli 2019 kunnen vaststellen. Zoals die er nu ligt. En ik kan ook, als ik nu het net ophaal naar vanavond, dan denk ik dat daar niet de pijn zal zitten. En dan geef ik aan u aan overweging mee en dan
Onder andere aan mevrouw Glas van Kies Lokaal. U kunt inderdaad kiezen om voor de 28e een proces in werking te zetten om politiek hier nu al meer of andere dingen mee te doen. Dat kan, maar dat hoeft niet. Hè, omdat er zijn mogelijkheden voor een wijziging, er zijn mogelijkheden voor evaluatie. En daarmee zou u ook voor uzelf de kwaliteit, tijd en de verdieping kunnen creëren. Bijvoorbeeld door alsnog het organiseren van een botoverleg. Waarbij de uitkomst van dat botoverleg CQ misschien nog andere inzichten kunnen leiden tot wellicht in het najaar dat we met de huisvestingwoning die we dan hebben vastgesteld op 1 juli. Maar dat we daar wijzigingen op willen toevoegen. Dat wil ik u meegeven in het proces. Omdat mijn motto ook hier is kwaliteit voor haast. En dan kijk ik uit naar een constructieve sessie die we nu hebben gehad. En dan de 28e. Hopelijk gaan we het afronden.
Dank u wel, meneer Bekkering, voor deze mooie woorden en toezeggingen. Dan wil ik speciaal bedanken mevrouw Van der Weert. Dank u wel voor uw presentatie. En uw moed ook, om alle vragen maar zo goed mogelijk te beantwoorden. En dan wil ik alle hier aanwezigen bedanken voor deze vergadering. En dan sluit ik hierbij. Prettige avond.